Marcus hoofdstuk 14, vers 1 tot en met 11. Dan lezen we het volgende in Marcus 14, vers 1. Nu was het na twee dagen, ja, we zijn wat dat betreft met de behandeling van Marcus, lopen we nu deze paar keer een klein beetje achter de paasgeschiedenis aan. Maar ach, dat maakt ook verder niet zoveel uit, want het sterven en de opstanding van Christus is altijd actueel. Dus dat hoeft geen probleem te zijn. Marcus 14, vers 1. Nu was het na twee dagen Pascha en het feest der ongezuurde broden. En de overpriesters en de schriftgeleerden zochten hoe ze hem door list in handen zouden kunnen krijgen en doden. Want ze zeiden: niet op het feest, opdat er geen opschudding komen onder het volk. En toen hij te Betanië was, in het huis van Simon de Melaatse, kwam, terwijl hij aan tafel aanlag, een vrouw met een albasten kruik vol echte, kostbare nardesmirre. En zij brak de albasten kruik en goot de mirre over zijn hoofd. En sommigen spraken verontwaardigd tot elkander: waartoe dient die verkwisting der mirre? Want deze mirre had voor meer dan 300 schellingen verkocht en aan de armen gegeven kunnen worden. En zij waren zeer verstoord tegen haar. Maar Jezus zeide: laat haar begaan. Waarom valt gij haar lastig? Zij heeft een goede daad aan mij verricht. De armen hebt gij immers altijd bij u. En gij kunt hun wel doen, wanneer gij maar wilt. Maar mij hebt gij niet altijd. Zij heeft gedaan wat zij kon. Van tevoren heeft zij mijn lichaam gezalfd voor de begrafenis. Voorwaar, ik zeg u, overal waar het evangelie verkondigd zal worden, over de gehele wereld, zal ook tot haar gedachtenis gesproken worden van wat zij gedaan heeft. En Judas Iscariot, die een van de 12 was, ging heen naar de overpriesters om hem aan hen over te leveren. En toen ze dit hoorden, verblijden zij zich en beloofden hem geld te geven. En hij zocht hoe hij hem bij een goede gelegenheid kon overleveren. Tot zover dit stukje. We hebben hier te maken met de zalving in Betanië. Het begint hier met het stukje: het was twee dagen voor het Pascha. U weet, het Pascha, daar begint het mee. Dat is de 14e van de maand Nisan. En na die dag, de 14e, begint het feest van de ongezuurde broden. Het Pascha is de dag van voorbereiding. Dan wordt het lam geslacht. Er wordt alles in gereedheid gebracht. Dan moet het huis gereinigd worden. Dat is het Pascha. En tijdens dat Pascha, die dag, wordt het Pascha ook gegeten tussen twee avonden. De Heer Jezus heeft het al helemaal in het begin van de avond gegeten, dat avondmaal. De anderen die hebben het wat later gegeten, als het maar gegeten werd voordat de volgende dag begon. En u weet, de volgende dag begint zodra de eerste ster weer opkomt. Dat Pascha werd gegeten en daarna kwam het feest van de ongezuurde broden. We zien hier dat de overpriesters en de schriftgeleerden elkaar gevonden hebben. En heel duidelijk zeggen: we moeten hem niet te pakken krijgen op het feest. Want dan krijgen we het hele volk tegen ons. En we lezen ook in het stukje dat het hele volk achter Jezus aanging. Ze zeiden: van de hele wereld loopt hem achterna. Vooral na de opwekking van Lazarus. Dus als ze zeggen: niet op het feest, dan moet het of binnen twee dagen gebeuren, of anders over 10 dagen. Want het feest duurde 7 dagen. 7 dagen ongezuurde broden. Nou, dat was hun afspraak. En u weet waarschijnlijk ook wel dat de Heer Jezus, en dat kun je in het Johannesevangelie lezen, dat de Heer Jezus eerst Lazarus opgewekt heeft. Hè? En dat was eigenlijk een wonder waardoor de Heer Jezus in populariteit zo toenam. En dat de hele wereld hem achterna liep en dat mensen ook tot geloof kwamen omdat ze Lazarus zagen. De vijandschap nam ook toe. En de lezen van de Heer Jezus dat hij naar Efraïm ging. En hoe lang hij in Efraïm geweest is, dat weten we niet. Maar het zou zomaar een paar maanden geweest kunnen zijn. Zomaar een tijdje daar in Efraïm. Hij was als het ware ondergedoken. En iedereen die ging naar het Pascha om het Pascha te kunnen vieren. En dat staat er in Johannes. En iedereen die was over het praten van, zou Jezus ook nog komen? Zou hij ook nog komen? En dan lees je, en u kunt het voor uzelf in Johannes 12 lezen. Dan lees je dat Jezus 6 dagen voor het Pascha in Bethanië kwam. En Efraïm, dat ligt in de Jordaanvallei. Aan de andere kant van de Jordaan. Het lijkt net een soort overwinteringsplaats. Daar was de Jezus een paar maanden lang. En iedereen dacht, waar is die nou? Maar dan zie je heel duidelijk dat de Jezus 6 dagen voor het Pascha in Bethanië kwam. Daar logeerde hij bij Lazarus, Martha en Maria. En vanuit Bethanië ging hij dan regelmatig naar Jeruzalem. Eventjes wel goed om dit te weten. Daarom staat er ook in vers 3... En toen hij te Bethanië was. Toen hij te Bethanië was in het huis van Simon de Melaatse. Toen. Wanneer was dat dan? Nou, wij zijn dan geneigd om te zeggen, oh, dat is 2 dagen voor het Pascha. Maar als u Johannes 12 leest, dan lees je dat die zalving in Bethanië was voor de intocht in Jeruzalem. En het was eigenlijk heel kort nadat hij voor de eerste keer in Bethanië kwam. Eigenlijk moet dit stukje, die zalving, misschien wel goed om dat even te lezen. Want anders denkt u van, ja, waar heb je het nou eigenlijk over? In Johannes 12 kunt u dat lezen. In Johannes 12, en de meeste bijbelleren, ik ben er ook van overtuigd, het gaat om dezelfde zalving als die we in Johannes 12 ook kunnen vinden. Er staat in Johannes 12 vers 1, en Jezus dan kwam 6 dagen voor het Pascha in Bethanië, waar Lazarus was, die Jezus uit de dood had opgewekt, en zij richtten daar een maaltijd voor hem aan. Martha bediende, Lazarus was een van hen die met een aanlag. En Maria nam een pond echte, kostbare nardesmirre. En er staat ook dat deze nardesmirre verkocht kon worden in vers 5 voor 300 schellingen. Ik geloof dat dit over dezelfde zalving gaat. Maar als u dan bij vers 11 aangekomen bent, waar begint dan vers 12 mee? En de volgende dag, dus dat is de dag na deze zalving, was de intocht in Jeruzalem. Ziet u het staan? Nou, vandaar dat Marcus dit stukje, als we weer even teruggaan naar Marcus 14, en toen hij in Bethanië kwam, dat het niet helemaal in die 2 dagen voor dat Pascha, want de intocht in Jeruzalem, nou, kijkt u maar in hoofdstuk 10, Marcus 10, daar zien we de genezing van Bartimaeus. En dan zien we dat Bartimaeus hem volgt op de weg. En dan staat er in vers 1 van hoofdstuk 11, en toen ze dicht bij Jeruzalem kwamen, bij Betfage en Bethanië, de Olijfberg, nou en lees het maar verder, dan heb je de intocht in Jeruzalem. Dus ja, dan denk je van, dat klopt eigenlijk helemaal niet, dat plekje waar deze zalving staat. En eigenlijk moet je dus deze zalving, die in hoofdstuk 14 staat van Marcus, plaatsen tussen hoofdstuk 10 en 11. En ook de opwekking van Lazarus. Dat zijn allemaal dingen die daartussen gebeuren. Dus Marcus die herhaalt eigenlijk, die haalt iets naar boven wat eigenlijk al eerder na hoofdstuk 10 vers 52 en voor hoofdstuk 11 al gebeurd is. Want de intocht in Jeruzalem was na deze zalving. Vat u het nog? Ja? Amper? Ja, je moet wel wakker zijn, hè? Goed. Oké, is niet eens zo heel erg belangrijk, maar dat we een klein beetje weten de volgorde. Nou, wat ook heel mooi is dat hier Simon de Melaatse, als we weer even teruggaan naar Marcus, Simon de Melaatse een maaltijd aanricht. En hij nodigt Jezus uit. Nou, waarom zou deze man Simon de Melaatse genoemd worden? En waarom zou een Melaatse zoveel mensen uit kunnen nodigen in zijn huis? Dat kan niet, hè? Dat mag niet. Nou, ik denk dat de Heer Jezus deze Simon genezen heeft van zijn melaatsheid. Dat hij één van degenen is die Jezus genezen had. En dat Simon nog steeds die bijnaam had, Simon de Melaatse. Maar hij was gereinigd. En als dank heeft hij die maaltijd aangericht voor de Heer Jezus. Nu had ik de kans om Jezus te bedanken. En u kent die geschiedenis wel, hè, dat de Heer Jezus 10 melaatsen reinigt. En dat er maar één terugkwam om Jezus te bedanken. Nou, hier zien we precies hetgeen waar ik het zondagmorgen over gehad heb. Dat de Heer Jezus zegt, kom en houd de maaltijd. Met hem maaltijd houden. Met hem samen zijn aan tafel. Dat zijn die momenten waarin je de Heer Jezus kunt laten zien hoe blij je bent met Jezus. Dat je samen met Jezus wilt zijn. En Simon de Melaatse had hier de maaltijd aangericht en wilde op deze manier Jezus laten zien hoe ontzettend dankbaar hij was voor het feit dat de Heer Jezus hem genezen heeft. En dan zegt Marcus, toen kwam er een vrouw. En die vrouw is niet die zondares die tijdens een andere gebeurtenis bij de voeten van Jezus kwam en begon te huilen. En dat was Maria van Magdala waarschijnlijk. Maar dit is een andere Maria. Dit is de Maria, de zus van Martha. De zus van Lazarus. En dat kun je lezen in Johannes. Dat stukje wat we net gezien hebben in Johannes 12. Maria, de zus van Lazarus, de zus van Martha, die nam een pond echte, kostbare nardesmirre. En dan gebeurt er iets heel moois. Dat albasten kruikje, dat is bekend, je kunt die kruikjes nog wel vinden in Israël. Heel dun, heel breekbaar spul. Maar zo'n albasten kruikje met mirre was zo gemaakt dat de hals zo dun was, dat als je dat kruikje op zijn kop hield, dan kwam er maar druppeltje voor druppeltje uit. Ja, dat was natuurlijk heel kostbaar. En dan mocht ik maar een druppeltje uitkomen. En daar moest je dan weer een dag of een paar weken mee doen met dat ene druppeltje. Maar Maria die dacht, ja, daar kan ik niet op wachten. Een druppeltje. En dan nog een keer een druppeltje. Maria die brak het kruikje en die goot de hele mikmak, de hele inhoud van dit kruikje over de Jezus heen. Dat is mooi, hè? Mensen, laat het alsjeblieft niet bij kleine druppeltjes blijven. Maar laat het tot verbrokenheid komen. En er staat in de Bijbel, een verbroken geest is zo kostbaar voor de Heer. Een verbroken iemand is zo kostbaar voor de Heer. En nou, dat zien we hier van deze vrouw die zo ontzettend verbroken is, maar zo blij is met Jezus, dat ze zegt, nee, niet een druppeltje, maar mijn hele inhoud, mijn hele leven wil ik aan de Heer geven. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, dit is hier koningshulde. Als een koning gehuldigd werd, dan waren het niet een paar druppeltjes, maar dan was het een volheid die over de koning uitgegoten werd. Dus mensen, dat is de eerste les die we hier kunnen leren uit dit stukje van, doen we het met druppeltjes of verbreken we de kruik en zeggen, Heer, alles is voor u. Alles is voor u. Nou, en dan zie je hier dat de Heer Jezus gezalfd wordt met mirre. Toen Jezus nog maar net geboren werd, lees je ook over mirre. Er kwamen er een aantal wijzen. En ik las pas zo'n mooi stukje erover. En die schrijver die zei, de wijzen brachten goud voor zijn koningschap. Wierook voor zijn priesterschap. Want dat hoort bij een priester. En mirre voor zijn lijden. Voor zijn sterven. Want hij was ook profeet. En de Heer Jezus heeft gezegd, kan een profeet buiten Jeruzalem omkomen? Als profeet stierf hij. En daar is dat mirre een prachtig mooi beeld van hoe deze wijzen uit het oosten al lieten zien. Hij was de koning, goud, hij was de priester, wierook. En hij was de profeet die in Jeruzalem moest sterven. En daar spreekt mirre van. Mirre, een beeld van sterven, van lijden. U weet wel dat mirre gewonnen wordt door het lijden van een plant. En ja, dat zo deze mirre veel meer betekent dan wat je zomaar voor het eerst, op het eerste oog zou zeggen. Nou, als deze Maria dat doet, dan leidt dat tot verontwaardiging. En waar ik heel duidelijk ook nog even een streepje bij gezet heb, dat is in vers 4, daar staat, en sommigen spraken verontwaardigd tot elkaar. En aan het einde van vers 5, en zij waren zeer verstoord tegen haar. Dus deze vrouw die werd als het ware min of meer in de hoek gedouwd. Hoe kun je dat doen? Wat zal deze vrouw zich beroerd gevoeld hebben toen de discipelen zich zo uitvielen naar hem toe, haar toe. Heel veel mensen denken vaak dat het alleen Judas was. Maar het was niet alleen Judas. Het waren meerdere apostelen die zich zo uitlieten. En zeer verontwaardigd waren. Mensen, dat wat we aan Jezus geven, aan tijd, aan gaven, aan geld, mensen, dat is nooit verkwistend. Waartoe die verkwisting? Wat je aan Jezus geeft, dat wordt nooit minder, maar het wordt altijd meer. Je moet nooit denken, oh, het is zonde van mijn tijd. Het is zonde van mijn gaven. Het is zonde van mijn geld. Het is niet verkwistend. Wat je aan Jezus geeft, dat levert het meest op. Het meeste rendement. Het levert de meeste rente op. De Heer Jezus spreekt zelfs van 100% rente. Nou, dat vind je in deze wereld niet meer, hoor. Wat een rente. Wat een profijt. En dan zie je ook heel duidelijk dat Jezus het voor deze vrouw opneemt. Voor deze Maria. Weet u dat dit de tweede keer is dat de Jezus het voor deze Maria opneemt? De eerste keer, misschien wel goed om dat te lezen, kun je vinden in Lucas 10. In Lucas 10. En twee keer vind je dat Maria het goede doet. Twee keer lees je dat in het stukje. In Lucas 10, daar staat in vers 38... In Lucas 10, vers 38, daar staat, terwijl zij op reis waren, kwam hij in een zeker dorp. En een vrouw, Martha geheten, ontving hem in haar huis. En deze had een zuster, genaamd Maria, die aan de voeten des Heren gezeten, naar zijn woord luisterde. Martha echter werd in beslag genomen door het vele bedienen. En ze ging bij hem staan en zei, de Heren, trekt gij het u niet aan, dat mijn zuster mij alleen laat dienen? Zeg haar dan dat ze mij komt helpen. Maar de Heere antwoordde en zeide tot haar, Martha, Martha, gij maakt u bezorgd en druk over vele dingen. Maar weinige zijn nodig, of slechts één. Want Maria heeft het goede deel uitgekozen, dat van haar niet zal worden weggenomen. Hier zie je de eerste keer dat de Heer Jezus het voor Maria opneemt. Je ziet hier dat Martha werd in beslag genomen. Ziet u dat staan, dat woordje, vers 40? Martha werd in beslag genomen. Mensen, wat kunnen we snel in beslag genomen worden? In beslag genomen kunnen we worden door allerlei dingen om ons heen. En het resultaat is, we komen er niet meer aan toe om aan de voeten van Jezus te zitten. Om naar hem te luisteren. Om met hem aan tafel te zitten. We worden in beslag genomen. En zonder dat je het weet, kan dat jou overkomen en gaan de belangrijkste dingen aan je leven voorbij. Nou, hier zien we dat Maria zegt, joh, de Heer tegen Maria, Martha zegt, joh, je bent met zoveel dingen bezig. Maar één ding is nodig. Eén ding is nodig. Maria heeft het goede deel uitgekozen. Zij ging aan de voeten van Jezus zitten. Dat is de eerste keer. En de tweede keer zie je heel duidelijk dat de Heer Jezus zegt in vers 8, als we weer even teruggaan naar Marcus 14. Maar Jezus zeide, laat haar begaan. Waarom val je haar lastig? Zij heeft een goede daad. Een goede daad aan mij verricht. Maria had het goede deel gekozen. En Maria heeft een goede daad verricht. Dus nog een keer dat die uitdrukking voorkomt bij die weduwe die twee koperstukjes geeft. Dan zegt de Heer, deze vrouw heeft een goede daad verricht. Een goede daad aan mij verricht. Weet u dat Maria, die dit deed, een geweldig iets deed, waarvan we later kunnen lezen dat overal waar het evangelie verkondigd wordt, zal ook tot haar gedachtenis gesproken worden. Je wordt er eigenlijk voor een keuze gesteld. De apostelen die zeggen, wij kunnen die 300 schellingen veel beter gebruiken. We kunnen die 300 schellingen inzetten voor de bestrijding van de armoede. Nou goed, dat had even kunnen helpen voor een paar mensen. Maar dan zegt er Jezus, en het lijkt heel hard wat er Jezus zegt, want dan zegt er Jezus tegen hen in vers 7, de armen heb je altijd bij je. En je kunt hun wel doen wanneer gij mij wilt. Wanneer gij mij wilt. Met andere woorden, de nood in de wereld is er altijd. En de wereld roept heel hard om hulp. Het werk in deze wereld, het is altijd in beweging. Het is altijd druk. En het werk in deze wereld zal nooit ophouden. En vraagt alleen maar steeds meer van ons. Het is een wereld, en daar heb ik wel eens meer gezegd, die stervende dood is. Een wereld die sterft. Sinds Adam in zonde gevallen is. Een stervende wereld. En daar kan je natuurlijk heel veel werk, heel veel tijd, heel veel energie in steken. En dat kun je doen wanneer je wilt. Maar dan zegt er niet eens, maar mij heb je maar eventjes bij je. De mogelijkheid om mij te dienen, de mogelijkheid om jezelf aan mij te geven, dat is heel beperkt. Dat is maar eventjes. En die tijd is zo voorbij. De Heer Jezus zegt, zolang het tijd is, kunnen we zaaien. Maar als helemaal de tijd voorbij is, dan is het voorbij. Dus hier worden we heel duidelijk gesteld voor een keuze. Aan wie geven we ons bezit? Aan wie geven we onze energie in de eerste plaats? Aan de wereld die steeds blijft vragen en nooit genoeg heeft. Of, zolang het kan, geef het ook aan de Heer Jezus. En aan Hem, wat we aan Hem geven, dat wordt alleen maar meer. En dan zien we dat de Heer Jezus zegt tegenover Maria, dat Maria, wat Maria gedaan heeft, dat staat in vers 8, het laatste stukje. Zij heeft gedaan wat zij kon. Weet je, dat vind ik heel belangrijk. Als wij doen wat wij kunnen, dan gaat God dat zegenen. God die vraagt nooit meer aan ons dan dat wij kunnen. He? Zij heeft gedaan wat zij kon. Met dat wat God haar toevertrouwd heeft, heeft zij de Heer Jezus gediend. En dan staat er, toen zij gedaan heeft wat zij kon, heeft ze van tevoren mijn lichaam gezalfd voor de begrafenis. Eigenlijk heeft Maria veel meer gedaan dan dat ze zichzelf voorgesteld had. Ze deed meer dan dat ze dacht. Ze heeft Jezus, het lichaam van Jezus, gezalfd voor de begrafenis. Eigenlijk is het zo dat toen de Jezus begraven werd, of toen de Jezus voor Pilatus stond, ik weet zeker dat de Jezus nog helemaal rook naar die mirre. Maar dat was niet voor eventjes hoor. De Jezus was er helemaal onder gegaan, onder die mirre. Nou, en waar de Jezus kwam, er was een hele geur om hem heen. Ook toen hij in het graf gelegd werd. En er staat in de Bijbel, en mirre is ook een geur van leven. Er staat in de Bijbel dat wij een geur van het leven mogen zijn. En daarin heeft God, heeft de Heer Jezus Maria mogen gebruiken. Dat Maria de Heer Jezus mocht zalven en dat de Heer Jezus zelfs aan het kruis, zelfs in het graf, een geur ten leven verspreid heeft. Een geur ten leven. En dan zien we het tegenovergestelde. Want dan zien we dat de Heer Jezus zegt, zij heeft mijn lichaam gezalfd voor de begrafenis. En ik kan me heel goed voorstellen dat toen Judas dat hoorde, toen Judas hoorde dat de Messias begraven zou worden, toen dacht Judas van, nou moet ik eieren voor mijn geld kiezen. Toen dacht Judas, oh, dus het is voorbij. En toen is Judas Iscariot, één van de 12, naar de overpriesters gegaan. Hij wist precies waar hij naartoe moest. Hij ging niet naar de schriftgeleerden, hij ging naar de overpriesters. De overpriesters die bezaten geld, schriftgeleerden niet. De overpriesters konden hem belonen, schriftgeleerden niet. Hij ging naar de overpriesters en hij vroeg aan hem, wat levert het me op? Wat krijg ik? En ik heb het wel eens meer gezegd, de grote zonde van Judas was geldzucht. Daar begon het mee. De grote zonde van Judas was geldzucht. Hij ging zelfs zo ver dat hij inderdaad Jezus ging verkopen. Zo dichtbij was Judas. En tegelijkertijd zo ver weg. Wat een verschil tussen Judas en Maria. Wat een prachtige boodschap in dit stukje. En ik hoop dat we ook het verlangen hebben om op deze Maria te lijken. Dat we hem mogen eren en hem mogen zalven. Dat we hem dat mogen brengen wat hij ons toevertrouwd heeft. En nogmaals, het is nooit verkwistend dat wat we aan Jezus geven. We mogen doen wat we kunnen. En dan zal hij het ook zegenen.